Dit is Ervaring Geen Bezwaar, de podcast waarin ik Elmine, de vakvrouw, wil leren kennen. Hey, leuk dat je weer luistert. Het gesprek waar je naar gaat luisteren straks verliep een klein beetje anders dan de andere gesprekken die ik heb gevoerd. We zitten natuurlijk midden in de corona-beperkingen. En we hebben natuurlijk nu heel veel corona-besmettingen weer om ons heen. Voor luisteraars van de toekomst, het is november 2020. En nee, we hebben nog geen vaccin. Hoewel er wel flink mee geëxperimenteerd wordt en er een klein beetje hoop aan de horizon gloort. Maar vooralsnog werken we allemaal vanuit huis voor zover mogelijk. En dat doe ik dus ook. Ik heb dus georganiseerd dat we het interview online doen. Dat ging niet zomaar. Ik moest echt wel even onderzoek doen. Hoe doe je dat? Ik heb daarom gebeld met mijn goede vriend Mark Fonseca Rendero. Zijn podcast vind je op citizenreporter.org. Mark podcast al meer dan 15 jaar, misschien al zelfs wel 20. En hij heeft me dus zeker wel wat tips en wat trucs kunnen uitleggen hoe ik het goed online kan opnemen. Daarom wil ik dus eigenlijk zeggen, dankjewel Mark voor je tijd. Goed, dat heb ik nu gezegd. Dan is het nu tijd om mijn gast van vandaag te introduceren. Dat is natuurlijk de reden waarom je deze podcast luistert. Vandaag ben ik in gesprek met Sybrenne. Sybrenne's naam is al gevallen in een eerdere aflevering van Ervaring Geen Bezwaar. In het interview met Joitske. En dat komt omdat Joitske en Sybrenne samenwerken onder de vlag en nu online. Dat gesprek met Joitske kun je terugluisteren. In de show notes zal ik even de link toevoegen. Maar vandaag richt ik me dus helemaal op Sybrenne. En Sybrenne heeft weer hele andere verhalen te vertellen. We hebben het samen over online leren, de kern van Sybrenne's vak, en over ondernemerschap. De fascinatie voor technologie komt voorbij en die eigenlijk wel gevoed is in de knip- en plakcursus aan de Universiteit Twente. Nou, wat dat betekent, dat hoor je dan straks wel. We hebben het over boeken lezen, maar vooral ook over boeken schrijven, want Sybrenne en Joitske hebben al 2 boeken gepubliceerd en zijn een derde aan het schrijven. En dan hebben we het ook nog over een kleuterschool in Ghana opstarten. Dus genoeg onderwerpen om te blijven luisteren. Dat lijkt me wel genoeg introductie. Luister nu vooral naar Sybrenne zelf. Ja, Sybrenne, wat is jouw vak eigenlijk?
Wat een beginvraag. Wat is mijn vak? Ik zeg altijd onderwijskundige, omdat ik gewoon zo zeg maar ben opgevoed op de universiteit, terwijl het eigenlijk niet meer de lading dekt. Ik zou zeggen, mijn vak gaat over mensen begeleiden bij leren in het werk. Op allerlei manieren.
Hoe ben je in dit vak terechtgekomen dan?
Nou, het begon bij de PABO. Die heb ik ooit gedaan. En ik weet nog dat ik heel erg aan het puzzelen was op welke kant wil ik op. Want ik wilde eigenlijk ook wel verpleegkundige worden. Maar op de een of andere manier vond ik de PABO toen ik ging kijken gewoon heel gezellig en leuk. Dus ik dacht, nou, dan wordt het dat wel. En soms denk ik nu nog wel eens van, goh, als ik nou toch toen die andere keuze had gemaakt. Hoe zag het er dan uit? Maar ik heb de PABO gedaan in Dordrecht. En een hele leuke tijd. Ik voelde me echt heel fijn met kinderen op een school. Maar na 4 jaar was ik dus 22. En toen dacht ik, nou, als nu het werkend leven al begint, dat is voor mij echt veel te vroeg. Dus toen ben ik door gaan studeren. Dus zo ben ik erin gerold.
Wat voelde er dan te vroeg aan al gaan werken op je 22e?
Ik ben wel heel leergierig. En ik denk dat ik nog niet zo heel erg de associatie had met dat je ook in je werk aan het leren bent. Dus ik dacht, nou, ik moet gewoon nog even in dat op school blijven. En ik ben ook wel iemand die wel stappen wil zetten.
Stappen zetten, wat bedoel je daarmee?
Ja, ik was toen nog niet klaar, zeg maar, met voor mijn gevoel doorgroeien. Ik weet wel dat ik toen ook wel dacht van dat onderwijswereldje vind ik wel heel klein. Zo op een basisschool met een groep kinderen. Dat vond ik toen heel leuk, dus ik had het heel graag een tijdje gedaan. Maar ik zag het mezelf niet voor in de eeuwigheid doen. En ik denk dat ik toen ook niet het beeld had dat je dan, zeg maar, gedurende je werkende leven nog wel andere stappen zou kunnen zetten. Dus voor mij was het een beetje een soort of-of. Zo van, of ik ga nu met die 25 kinderen aan de slag. Of ik geef mezelf nog wat meer ruimte om ook andere dingen uit te proberen. Ja, dus dat heb ik eigenlijk gedaan.
Maar je hebt er geen spijt van gehad?
Nee, ik heb er geen spijt van gehad. Ik heb wel in de afgelopen tijd zo nu en dan eens gedacht, goh, ik zou natuurlijk nog wel een keertje voor de klas kunnen. En dat komt misschien ook doordat mijn kinderen nu op de basisschool zitten, dat je dat ook een beetje meekrijgt. En doordat ik ook soms wel het lekker zou vinden om wat overzichtelijker werk te hebben. Hè? Toch ergens dat idee dat je op je fiets naar die basisschool gaat en daar tref je aan wat je eigenlijk de vorige dag hebt achtergelaten. En je gaat lekker door op die lijn. Dat spreekt me soms wel eens aan. Want mijn werk ziet er nu toch wel veel, nou ja, wat dynamisch hectischer uit, denk ik. Dus zo nu en dan denk ik er nog wel eens aan. En ik vind het een heel fijn idee dat het eigenlijk nog wel gewoon zou kunnen. Zo voelt het voor mij.
Ja, ja, ja.
Ja.
En wat ben je dus na de PABO dan gaan doen?
Ja, naar de PABO ben ik naar Twente gegaan om toegepaste onderwijskunde te gaan studeren. Zo heette dat toen. Volgens mij bestaat het nu niet meer. Maar ik had heel specifiek voor de toegepaste gekozen, omdat het heel erg ging over, nou ja, iets met ICT. Ik wist eigenlijk ook niet zo heel goed waar ik aan begon. Maar het had een hele grote ICT-component en dat sprak me toen wel aan. Dingen maken, daar hou ik wel van. Dus daar ben ik toen heen gegaan. Ja, en ik denk ook, de PABO heb ik gedaan vanuit huis. Hè. Dus ik was nog bij mijn ouders thuis. Ik had echt een enorme behoefte om op kamers te gaan en in mijn eigen plek te hebben. En Enschede was gewoon heel ver weg van mijn ouderlijk huis. Dus er was geen enkele reden om nog thuis te blijven.
Ja, ik wou net zeggen, als je van Dordrecht naar Enschede moet, ja, dan heb je wel ongeveer een van de langste afstanden in Nederland te pakken.
Precies, ja.
Nou, ik vind het wel grappig dat je dat noemt, want ik heb ook het een propeduizen toegepaste onderwijskunde gehaald in Enschede.
Ah, grappig.
Dat was toen nog nodig, omdat ik geen propeduizen communicatiewetenschap kon doen. Dus dan moest je kiezen en dan was dan de optie bestuurskunde of onderwijskunde. Maar ja, er zat inderdaad zo'n hele technische component in. We waren toen al bezig, nou, dat was echt half jaren 90 dat jij daar ook zat, denk ik.
Ja, ja.
Dat ze van die die grote computerruimtes hadden waar je al kon teleconferencing.
Ja.
Kun jij je dat nog herinneren?
Ja, precies. Ja, ja, ja. En van die platte floppy disks waren er. En ja. Printers met rafelrandjes, zeg maar, aan het papier. En maar daar brachten we heel wat tijd door, die computerzalen.
En ja. Heb je dan ook van die vakken gehad om te leren monteren en in de filmstudio? Heb je dat ook gedaan?
Ja. Ja, precies. Ja, ik denk dat heel veel eigenlijk in die tijd ging over toch een beetje die e-learning-achtige dingen. Dat noemden we volgens mij nog niet zo. Het heette multimedia, denk ik. Maar je leerde inderdaad een filmpje maken, met programmeren, een beetje interactief quizje maken. Hè, we waren eigenlijk wel altijd heel trots op wat we dan hadden. Maar het was wel heel veel werk om het voor elkaar te krijgen.
Ja.
Dat weet ik nog wel, ja. Ja. Dat we echt ook avonden achter elkaar op die filmpjes zaten te prutsen. Of een scenario schrijven. Of, ja.
Heb je dat ook, want ze hadden bij onderwijskunde dus ook zo'n filmstudio echt staan. Heb je daar ook echt in gefilmd?
Ja. Ja. Ja, dat was wel heel leuk. Ja, ja. Dus dat soort, ik denk wel, ik ben eigenlijk wel iemand die gewoon aan de slag wil, ook met mijn handen. Dat maakt denk ik dat ik de PABO ook wel heel leuk vond. Want je moest gewoon sminken en liedjes zingen en met blokken rommelen. En daar hou ik toch wel van. En eigenlijk had toegepaste onderwijskunde een stukje daarvan ook. We werden ook altijd, maar dat was misschien in jouw tijd ook, de knip- en plak cursus van Enschede genoemd.
Ja, 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 ja.
Dat zegt wel wat natuurlijk.
Ja. Nou ja, digitaal was het ook wel waar.
Ja, 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 ja. Maar daar hou ik nog steeds wel van. En ja, dat sprak me toen ook wel heel erg aan.
Want vertel eens over je werk nu dan. Want via de PABO naar onderwijskunde. Je, ja, je zit dus nu zeker niet tussen de kinderen.
Nee, precies. Nou ja, nu, nou, het is eigenlijk wel grappig, want zeker in deze tijd met corona is natuurlijk iedereen met online leren en werken bezig. En dat is eigenlijk precies waar ik al 15 jaar mee bezig ben. Hoe kan je nou, op een goede manier online samenwerken? Hoe kan je kennis met elkaar delen en verder ontwikkelen door middel van technologie? Ik zie toch dat technologie een enorm hulpmiddel kan zijn. Dus daar hou ik me heel erg mee bezig. En de afgelopen periode krijgt dat echt een enorme vlucht. En niet alleen bij mensen om me heen, maar ook wel voor mij. Want het is echt wel een tijd waarin je ook wel echt stappen zet. En door allerlei nieuwe vragen die je krijgt, ga ik toch ook wel weer eventjes bedenken van... waar staan we nu en wat is er nodig? En kunnen we het misschien handig doen? Dus...
Kun je een voorbeeld noemen wat je tegenkwam afgelopen maanden?
Ik merk bijvoorbeeld dat er veel organisaties zijn die dus echt heel snel aan de slag willen. En die hebben dan bijvoorbeeld cursussen of netwerkbijeenkomsten die ze in de fysieke setting zouden doen. En die hebben nu een maand nodig om dat online te gaan doen. En ik ben er eigenlijk van overtuigd dat het eigenlijk over ontwerpen gaat en niet zozeer over de tools. Dus ik ben eigenlijk heel vaak met mensen bezig in dat ontwerpen. Hoe ontwerp je nou zo dat het ook online echt goed gaat werken? Terwijl de mensen met wie ik werk eigenlijk op die toolkant zitten. Dus die denken heel erg, ja, maar als ik deze slag wil maken, dan moet ik toch weten wat er allemaal aan tools is. En dan hebben we toch van alles nodig en dan hebben we een infrastructuur nodig die ook gaat helpen. En dat is natuurlijk ook zo. En ze gunnen zichzelf eigenlijk niet echt de tijd om eerst dat ontwerpstuk goed bij de kop te pakken. Dus daar ben ik wel een beetje zoekende in, van hoe kan ik ze wel gelijk ook helpen eigenlijk bij hun vragen. Want op het moment dat je zelf in je hoofd bezig bent met het idee, ik moet die tools kennen, dan is er eigenlijk gewoon helemaal geen ruimte meer om rustig naar dat ontwerp te kijken. Terwijl ik ook niet wil dat die tools dan het doel worden.
Juist, ja. En waarom is het volgens jou dan nodig dat je het eerst moet ontwerpen?
Omdat ik wel echt zie dat het ontwerpen gaat helpen om te zien wat voor type leren je wil ondersteunen. En op basis daarvan kies je de tools. Dus wil je iets met asynchroon leren doen of niet? Dat is toch een keuze. Je kan daar ja of nee op zeggen. Hè? Die keuzes heb je. Wil je sociaal leren heel erg stimuleren of niet? Als je naar je doelgroep kijkt, kunnen ze zichzelf een beetje sturen in het leren? Nou, dat heeft heel veel invloed op online leren. Of je daar ja of nee op zet of op welke mate. Eigenlijk zijn dat best belangrijke keuzes om vervolgens te bedenken, hoe ga ik dat dan online ondersteunen?
Wat fascineert jou aan dit werk, wat je nu doet?
Ik vind het allereerst gewoon heel fijn om andere mensen op weg te helpen. Om ze te laten zien dat er eigenlijk best wel veel mogelijkheden zijn om zo'n groep waar je mee werkt ook online te prikkelen, enthousiast te maken, tot goede resultaten te komen. Wat fascineert me nog meer? Nou, toch ook wel gewoon de snelheid waarin dingen ontwikkeld worden. Hè, dus zowel technologie die, ik vind de tools die nu erbij komen, die zijn echt wel weer van een andere orde dan voor de coronacrisis, zou je kunnen zeggen. Nou, dat vind ik wel echt fantastisch om te zien eigenlijk. Hè, dat iedereen zo bezig is om te bedenken van hoe kunnen we nou iets ontwikkelen wat heel erg ondersteunend is aan een soort proces van kennis delen. Of hè, je hebt nu bijvoorbeeld zo'n tool, ik vind het echt wel heel grappig. Dan ga je allemaal online en dan kun je met elkaar, je kunt elkaar opzoeken in een soort groepjes. En dan kan je even met elkaar overleggen. En als je dan klaar bent, ga je weer uit dat groepje en je ziet het gewoon op het scherm gebeuren. Hè? Dus dan kan je gewoon jezelf slepen naar een andere collega waar je even mee wil praten. En het kan er één zijn, maar je kunt ook met z'n zessen verzamelen. En vervolgens ga je even weer in een soort Zoom-achtige sessie met elkaar in gesprek. Het is natuurlijk wel fantastisch dat op die manier eigenlijk kan nu. Dus dat fascineert me wel. En dan vind ik het wel heel leuk om te kijken hoe kunnen we dat nou goed gebruiken, zodat het echt ondersteunend is.
Ja, en als je dan bedenkt dat je 20 jaar geleden dat in Enschede, ja, dat videoconferencing wat toen was, dat waren echt logge PC-monitoren, echt van die hele zware monitoren waren dat nog. En dan zat je in rijtjes achter elkaar en dan kon je op afstand college volgen. Ja. Of hè, dat de docent in Leeuwarden was en dat jij dat dan ging volgen in Enschede. Dat was het toen. Dus het was eigenlijk helemaal, een beetje alsof je gaat kijken naar een TED-talk, zeg maar. Meer was het niet.
Nee, precies. Hè. Of ik weet nog wel hoe die mailtjes eruit zagen die je dan ging versturen. Dat was een soort blokletterachtig gebeuren. En je vond het echt een soort wonder dat je iemand dan een mailtje kon sturen en dat er ook iets terugkwam.
Ja.
Nou ja, ja, inderdaad. En dat is toch 20 jaar geleden, denk ik, of zo.
Heeft die techniek en die technologie jou altijd gefascineerd?
Ja, dat denk ik wel. Ja, ik ben er nooit zo heel bewust van geweest. Maar ik denk wel dat ik dat bijvoorbeeld bij onderwijskunde toen ook al heel leuk vond. En ik ben wel iemand van de werkvormen, productjes, een beetje dingen tastbaar maken. Daar hou ik gewoon sowieso wel van. Hè? En dat is dan in dit geval dan door die technologie. Maar ik merk dat ik bijvoorbeeld ergens een soort, iets met tekenen of zo, ook wel leuk vind. Hè? Dat het net eventjes een andere draai krijgt. Dus dat hoort wel heel erg bij mij, ja. Ja, in de PABO-tijd weet ik nog dat ik dan heb je natuurlijk allerlei speelruimte om als stagiaire leuke dingen te doen. En dan, ik maakte, knutselde van alles in elkaar. Hè, doosjes die rammelden voor de kleuters. Tot netjes waar je dan het water mee kon zuiveren in groep 8. Nou ja, dat vond ik, dat was wel zoals ik de dingen deed. Ja, ja.
Alleen dat heeft zich nu een beetje naar het digitale verplaatst.
Ja, ja,
ja,
ja.
Als je nou echt kijkt naar de rol van werk in jouw leven, hè? Wat is werk voor jou?
Dat is wel heel belangrijk. Ik vind het gewoon heel leuk. Dus ik heb eigenlijk... Ik vind het ook leuk dat het echt een onderdeel van mijn leven is. Ik ben nooit zo van de scheiding werk-privé geweest. Dat loopt bij mij ook heel erg door elkaar. En ik hou er wel van om me voortdurend wel te verdiepen in dingen. Dus ik ben ook wel een lezer. Nou ja, daar kan je natuurlijk heel veel tijd mee vullen. Ja, hoe belangrijk is het? Ja, soms denk ik wel hoor. Het lijkt me ook best wel lekker om eens eventjes een tijdje niet te werken. Maar toch geniet ik wel heel erg van gewoon een heel lekkere werkdag. Waarin ik gewoon weer dingen kan doen met anderen.
Is het een soort geestelijke voeding?
Voor een deel wel, ja. Ja, ja, voor een deel wel. En ik merk wel... dus als ik een keer echt een interessant boek vind, of een artikel of een blog of een paar tweets of zo, ik kan daar wel een beetje mee doorgaan. Dat blijft een beetje zo bij me en dan kan ik er een beetje over nadenken gedurende de dag. Ik vind het ook heel leuk om suggesties van anderen te krijgen bijvoorbeeld. Hè? Dat je mensen met wie je veel samenwerkt, die dan zeggen van joh, maar dit moet je gewoon eens lezen. Daar hou ik wel heel erg van. Ja, ja. En soms heeft het helemaal... Nou, helemaal niks. Maar het heeft altijd wel iets met mijn werk te maken. Maar ik vind het ook namelijk heel leuk om net een beetje in de cirkel eromheen dingen te lezen. Dus ik merkte, ik had het net gisteren met iemand over. Moet je je nou specialiseren of moet je nou breed blijven? Dat vind ik bijvoorbeeld echt een hele moeilijke puzzel. Ik denk dat als ik er rationeel naar kijk, dan zou het heel goed zijn om je te specialiseren. Hè, want het is heel, zeker nu merk ik, er wordt gewoon een enorm beroep gedaan op de kennis op blended leren bijvoorbeeld. Hè, dus eigenlijk gaat dat specialiseren nu bijna vanzelf. Maar ik vind het gewoon zo leuk om ook iets te lezen over iets anders. Dus voor mijn gevoel zou het niet zo bij me passen, heb ik wel eens het idee. Ja. Ja, dus die keuzes maken. Ik zeg heel vaak tegen anderen van, nee, maar het is wel handig hoor, als je goede focus hebt en kiest waar je echt mee bezig wilt zijn de komende tijd. Maar zelf vind ik het best wel lastig om dat te doen.
Ja. Dat is meestal zo, hè? De mensen die advies geven aan anderen kunnen dat niet op zichzelf toepassen,
ja, toch? Ja, precies. Ja, ik had nu heb ik een project en eigenlijk gaat het over teambuilding. Maar ik ben erbij om het online proces van de grond te krijgen. Maar dan denk ik, ja, toch nog wel leuk om eens even weer te kijken wat er nou een beetje de nieuwste inzichten zijn op het gebied van teamontwikkeling en zelfsturende teams. En het staat natuurlijk niet zo heel ver van me af, maar ik kom het niet per se heel vaak in mijn werk tegen. Maar goed, dan heb ik nu toch weer 3 boeken die ik dan daarover maar eens ga lezen. Hè, zo.
Ja, dus ik zie ook, ik zie je nu in de werkkamer zitten. Ik zie daar ook heel veel boeken. Zijn die allemaal voor jou? Of?
Dit is wel onze, zeg maar, plek voor de boeken. En het is wel een verzameling van 15 jaar. Ik doe eigenlijk nooit echt werkboeken weg. De helft is denk ik van mij.
Oké.
Okay. Ja.
Ja. Ja. Ja. En is het vooral, ook al is het misschien niet helemaal werkgerelateerd, maar zijn het vooral non-fictieboeken die je leest? Of verdwijn je ook nog wel gewoon lekker in romans?
Oh, heerlijk. Ja. Ik merk dat ik zo 's avonds, dan ben ik gewoon te moe om nog echt een serieus boek te lezen. Dus dat is wel een beetje de worsteling hoor. Dan denk ik, wat ik doe is, ik heb per maand maak ik een lijstje. En dan, om toch die focus te proberen, heb ik bedacht welk boek ik dan in deze maand wil lezen. Dus nu ben ik met het boek De Grit Factor bezig. En dan mogen er ook nog wat blogs en korte artikeltjes bij. En dan zorg ik dat ik elke dag in ieder geval iets daarvan lees. En ik merk dat ik soms, dan lukt het me niet. En dan vind ik dat dus echt heel jammer. Dus ik vind het echt heel lekker om gewoon even iets te hebben gelezen op een dag. Maar goed, 's avonds dan lukt dat niet meer, dat serieuze gebeuren. Dus dan is gewoon een lekker boek ook heel fijn.
Ja. Dat klinkt ook alsof je heel erg georganiseerd bent en graag lijstjes maakt voor jezelf. Klopt dat?
Ja, klopt. Klopt. Soms ben ik een lijstje aan het maken om het lijstje te hebben. Betrap ik me wel eens op. Dan heb ik dus heel veel gedaan, maar dan staat het niet op het lijstje. En dan kan ik gewoon het lijstje maken en dan streep ik alles door.
Oh, fantastisch.
Ja, ja.
Gewoon om een goed gevoel te krijgen.
Ja, precies. Ja. Ja, dus ik heb ook zo'n taken-appje. En daar stop ik. Als die, zeg maar, ooit een keertje per ongeluk gedelete wordt, dan weet ik niet meer wat ik moet, denk ik. Er zit gewoon mijn hele gebeuren. En dan lees ik af en toe weer eens zo'n blogje van takenlijstjes zijn funest voor de innovatie. Maar ja, het is echt voor mij heel fijn om...
Je kunt ook niet elke dag 24 uur innoveren. De innovatie moet ook gedaan worden, hè?
Dank je. Ja, nou ja, precies. Dat vind ik nou ook. Ja. Ja. Nee hoor, maar ik ben van de lijstjes en... en kijk, dat zo'n lijstje maken om te lezen, dat doe ik wel omdat het er anders bij in kan schieten. En ik weet gewoon dat ik dat heel jammer vind. Dus ik heb net een boek gelezen over gewoonteontwikkeling. En daar staat zo'n suggestie dan in. Dus dan
heel
ga ik het doen.
Heel ja.
Zo doe ik het dan.
Je hebt eigenlijk al gezegd dat je heel goed bijblijft in je vak en de randgebieden om je vak heen door veel te lezen. Maar je hebt zelf ook boeken geschreven, samen met Joitske.
Ja.
Waarom zijn jullie dat gaan doen?
Ja, ik weet nog heel goed bij het eerste boek hoe dat kwam. Want we waren samen naar een congres geweest in Londen. moet nou even bedenken hoe het ook weer heet. Maar goed, dat was er elk jaar. Het is er denk ik nog steeds wel. En we waren er voor de tweede keer. En we dachten echt van... Het was heel leuk. En het was vooral heel leuk vanwege het Nederlandse netwerk wat we daar hadden. Dus we hebben het heel gezellig gehad met alle Nederlanders. En we gingen ook naar de sessies. Maar elke keer waren we een beetje teleurgesteld over de inhoud van de sessies. Omdat het ook wel zenden was. En je zat in een zaal met 100 mensen of zo. Dat is ook niet helemaal ons ding, denk ik. Maar ook wel inhoudelijk. Dat we dachten, goh, ja, eigenlijk deze voorbeelden... Die hebben we eigenlijk al best wel een tijdje. Hè? Dus we misten toen in ieder geval een beetje de innovatie daarin. Toen dachten we van nou, volgens mij... Als wij nou een boek zouden schrijven... dan zouden daar wel hele innovatieve voorbeelden in kunnen komen. Want we zien ze wel om ons heen, maar we zien ze alleen niet hier op dit congres. Dus zo is het eerste boek ontstaan. Dus toen dachten we, dan klimmen we gewoon in de pen. En we schreven natuurlijk al veel op de website, hè, met blogs. Dus het schrijven vind ik sowieso heel leuk. Ik ben ook aangesloten bij een tijdschrift. Dus ik heb ook wel iets met schrijven zelf. Dus toen dacht ik, nou, dan kunnen we ook dat boek wel maken. Dus zo is het eerste boek ontstaan.
Maar tussen alle projecten door?
Ja, daar kijk je dan
op. Hoe vind je daar tijd voor?
Ja, precies. Nou, dat is ook met dank aan Joitske, denk ik. Want die is echt heel goed in ruimte houden. Dus ik plan altijd alles veel te vol. En Joitske kan heel goed... Die heeft goed zicht op of er nog een project bij kan. Want die kijkt gewoon heel goed naar haar agenda, denk ik. Maar dat helpt mij wel, want dan trekt zij wel weer aan de bel. Van we moeten weer een schrijfslag maken. En ik kan goed 's avonds werken. Dus dan had Joyce gewoon lekker op een dinsdag overdag geschreven. En dan dacht ik, begon ik me schuldig te voelen. Ik denk, nou, nu moet ik ook aan de slag.
Nou ja, op
dat
zich
is wel af en toe de dynamiek. Nee, dus ik weet nog wel dat ik na elk boek zeg, nou, nu ga ik het nooit meer doen. Want het is wel een behoorlijk proces eigenlijk. Je begint heel makkelijk, hè? Want in het begin heb je heel veel te schrijven. Je hebt gewoon allerlei ideeën en het is leuk om het op te schrijven. Maar op een gegeven moment moet daar goede lijn in komen. En dan moet je praktijkvoorbeelden verzamelen. En dat vraagt allemaal best wel veel denkwerk en redigeren en schrappen en overleg. Maar het is ook heel leuk, want ik denk dat Joyce en ik er ook elke keer weer sterker van worden. Doordat je het opschrijft, doordat je dingen bespreekt, doordat je ook weer even af en toe hoort dat de ander er toch een beetje anders over denkt dan jij. Dat heeft een schrijfproces ook wel in zich, vind ik.
Ja. En hebben jullie daar dan ook externe hulp bij gehad om het te redigeren en te publiceren?
Ja, de eerste keer hebben we het uitgegeven bij... Springer, dat is nu volgens mij Boon Stafleu van Lochem. En dan heb je dus inderdaad begeleiding vanuit de uitgever. En we hebben veel gedaan met Ans Grotendorst. Nou, zij is 2 jaar geleden overleden. Maar dat is een collega van Kesselse Smit, waar ik heel veel mee heb gewerkt. En ja, zij was echt sterk betrokken bij wat we deden. He, dus alle tweetjes die we uitstuurden, die stuurden ze weer door. Ik heb ook wel wat momenten gehad in mijn werkleven dat ik met haar dingen besprak. Het was heel fijn. Echt, dat is een belangrijk persoon geweest in mijn werkleven. Op het moment dat ik het even echt niet meer zag zitten, dan kon ik haar echt altijd bellen. En zij heeft aangeboden om een van onze boeken te redigeren. En het fijne was dat ze gewoon... op onze denklijn zat, ons enorm steunde, waardeerde. En ook wel een beetje een fascinatie voor die technologie had. Dus dat vonden wij het hele grote verschil tussen die redacteur van de uitgever. Want die zat eigenlijk niet zo in ons onderwerp. Maar zij wel. En dat werkte zoveel malen prettiger. Je had gewoon goede inhoudelijke gesprekken met haar. Dus dat hebben we bij het tweede boek gedaan, wat heel erg fijn was. Ja.
En jullie hebben 2 boeken gepubliceerd nu?
We hebben 2 boeken samen gepubliceerd en een derde is nu in de maak. Ja. Dus dat idee van ik doe het nooit meer, dat verdwijnt zo langzaam toch. Het is een soort, net zoals bij een bevalling, Dan vergeet je het weer en dan denk je, nou, zo'n tweede.
Kan best.
Derde nu dus.
Ja.
Ja, dus we zijn weer begonnen.
Ja. Ja. En in welke fase van het schrijven zit je nu?
Ja, we hebben het idee dat we het heel snel kunnen schrijven. Omdat het wel een heel praktisch boek gaat worden. Wat eigenlijk een beetje het proces beschrijft wat we in onze leergangen ook gebruiken. Dus bij het blended leren. En dit komt voort uit het idee dat iedereen is er nu mee bezig. En wat we zien is dat er eindeloos veel e-books over online werkvormen komen. En dat is heel fijn, hè, want die zoeken we ook. Maar we dachten zelf van, we kunnen wel een slagje dieper. Hè, dus we vinden het zelf wel heel leuk om dan onze ervaring met... hoe ontwerp je nou blended en online leren om die op te schrijven, zodat anderen daar gebruik van kunnen maken. Bovendien in onze leergangen kunnen we het ook heel goed gebruiken om daar materiaal bij te hebben. Dus nu voelt het wel echt als opschrijven wat we al 10 jaar doen. Dus daarbij hebben we het idee dat we dat heel snel kunnen. en we zijn nu in de fase dat we de eerste versie grof hebben. En dat we een uitgever aan het zoeken zijn. En we hebben volgende week met 2 uitgevers een gesprek. Want dat is dan wel weer leuk. De uitgevers hebben wel belangstelling.
Ah ja. Dus want hoe doe je dat? Een uitgever zoeken? Je schrijft ze gewoon aan? Of?
Ja, nou in die zin helpt het denk ik dat je dan al 2 boeken hebt geschreven. Dus we dachten zelf van, het thema is wel een uitgeverij wat bij dit boek gaat passen. Want het is al redelijk praktisch. En zij hebben ook wel veel praktische boeken. Ze hebben trainers als doelgroep. Ik heb gewoon een mailtje gestuurd en ze willen wel in gesprek. En de andere is een lijntje met een uitgever, wat ook de uitgever is van het tijdschrift TVOO, waar ik redacteur in ben. En zij hebben allerlei tijdschriften, maar ze willen eigenlijk ook wel graag wat boeken gaan uitgeven. Dus ze zijn nu met 1 boek bezig. Maar dan vind ik dat ook wel leuk. Want dan denk ik, dat is een uitgever die ik gewoon heel goed ken. Want ik zit gewoon 1 keer in de maand met hem rond de tafel en het klikt goed. En voor hun is het nog wel nieuw. Maar dat vind ik dan ook wel leuk. Want dan kunnen we gewoon ook samen nog lekker uitzoeken hoe dit er dan uit moet gaan zien. Dus die 2 lijnen gaan we een beetje verkennen.
Ja, leuk.
Ja. Ja.
Ook wel weer spannend, denk ik.
Ja, ja zeker.
Als je dan zo'n boek... gepubliceerd hebt, hè? Wat levert je dat dan op?
Dat is een goeie, want ergens merk ik elke keer weer dat eigenlijk het schrijven aan zich het meeste heeft opgeleverd. Maar goed, bij dit boek hopen we toch wel dat mensen toch wel echt gaan gebruiken. Bij de andere boeken natuurlijk ook wel, maar... Dat ze het gewoon ook echt zeggen van, we hebben het nodig. Of als we een intern traject ergens doen, dat we het boek dan ook erbij gebruiken. Daar zijn we tot nu toe nog niet zo heel handig in geweest. Eigenlijk moet je natuurlijk bij al je trajecten je boek ook gelijk meenemen. Dus we zijn altijd wat bescheiden, geloof ik. Dat zouden we dan kunnen veranderen. En bij dit boek denk ik, dat kunnen we dan wel. Hè, dus traject krijgen om professionals te helpen om te leren blended te ontwerpen, dan zeggen we denk ik straks wel van, maar dan hoort dit boek er gewoon bij. Hè, dat is gewoon de...
Hebben jullie al een titel voor het boek?
Nee, we houden nu als werktitel ontwerpen en faciliteren van blended leren.
Ah ja, maar... dat is waar het over gaat, toch?
Ja, precies. We zoeken nog een lekker flitsende hondenbrokken titel, zeg maar.
Ja, ja. Ja. Ja, ik ben heel benieuwd wat het gaat worden dan uiteindelijk.
Ja.
Ik zat mij, moest ik even terugdenken van, je bent nu wel zelfstandige, maar daar ben je niet altijd geweest. Welke banen heb je eigenlijk gehad voordat je zelfstandig werd?
Ja, eigenlijk heb ik maar 1 keer een baan gehad waarin ik het gevoel had dat ik het... Nee, ik moet zeggen 2 keer. Ik ben begonnen bij SPC Training... En dat was een trainingsbureau in de Word, Excel, PowerPoint cursussen. En die gaf ik niet zelf, maar ik deed de coördinatie. Dus ik plande alle docenten in. Daar was ik echt heel erg medewerker. Hè? Dus ja. Ik kreeg gewoon een salaris. Ik ging daar elke dag naartoe. En het leuke van die tijd was dat we allemaal... Het was een enorm snel groeiende organisatie... We waren met allemaal jonge mensen van net de universiteit. We hadden het supergoed met elkaar. Dus ik heb nog heel veel vriendschappen overgehouden aan die eerste 2 jaar. Maar goed, dat heb ik 2 jaar gedaan. Toen dacht ik, nou, ik heb wel wat meer in mijn mars dan dit. En ik deed het eigenlijk omdat ik hoopte dat ik op de kennisdeling afdeling kon komen. Want dat hadden ze ook. Maar goed, er zat gewoon niet zoveel in.
Wat is dat, een kennisdeling?
Ja, ik zeg het een beetje onhandig. Maar zij deden dus ook projecten op het gebied van kennisdelen in organisaties ondersteund met ICT. En dat leek mij heel erg leuk. Dat heette toen nog kennismanagement. Maar daar wilde ik eigenlijk heel graag terechtkomen. Dus ik heb wel, dat volgens mij ook vanaf het begin was dat ook wel duidelijk. Maar er kwam gewoon geen plek vrij. Of ik weet niet, of ik heb de tijd niet gegeven. Want toen kreeg ik een uitnodiging om bij Ketsers & Smit te komen werken. En dat was voor mij wel een soort, in die tijd, hè, Jozef Kessels, die heb ik nog wel eens gehad op de universiteit. Dat was voor mij wel, zeg maar, een van de professionals op het gebied van leren in organisaties. Dus ja, die kans kon ik natuurlijk niet laten lopen. Dat weet ik nog heel goed. Dus daar heb ik 15 jaar gewerkt. En dat was een hele leuke tijd, omdat ik eigenlijk daar heel erg heb geleerd om als zelfstandige te werken.
Aha.
Dus ik was eigenlijk wel medewerker, maar ze hadden daar een constructie dat je je eigen salaris bepaalde. En je zat dan wel, je was verbonden aan een van de partners en die was eigenlijk eindverantwoordelijk. Dus het was nou niet zo dat als je het allemaal, hè, als je geen werk had of als je het verkeerd had ingeschat, dat er dan van alles mis kon gaan. Maar ik was wel heel erg verantwoordelijk voor de omzet die dan hoorde bij het salaris. Dus ik heb daar wel heel erg geleerd om goed te bedenken wat ik wil, waar ik goed in ben, opdrachten te krijgen die daarbij hoorden. Collegialiteit, hè, want je werd heel vaak ook uitgenodigd door collega's. Dus heel veel elementen die horen bij dat zelfstandig werken, die zaten er toen al heel erg in. Ja. Dus dat heb ik 15 jaar gedaan. En daarna ben ik naar een ontwikkelingsorganisatie geweest, PSO. Daar was ik ook weer gewoon medewerker. Ja, en ik heb die stap gezet omdat ik heel graag iets met ontwikkelingssamenwerking wilde doen. En ik niet gelijk voor me zag dat ik dat als zelfstandige zou doen. Daar kwam een beetje bij dat het werken bij Kessels & Smit, daar had je toch wel behoorlijke tarieven voor nodig om het rond te krijgen. En dat matchte echt niet met het financiële plaatje bij de ontwikkelingsorganisaties. Dus ik dacht, nou, dat moet ik gewoon op een andere manier doen als ik dat veld wil leren kennen. Dus toen heb ik daar ook ongeveer 2 jaar gewerkt als medewerker. Ja.
Waarom wilde je dat veld leren kennen dan?
Nou, dat is iets wat ik eigenlijk als kind al heel lang als droom had. Om ooit een keer in een ontwikkelingsland, zoals ik dat noemde, te werken. Ik weet nog dat ik op de basisschool ook dan moest je zo'n spreekbeurt doen. Dat heb ik over Bolivia gedaan, want mijn ouders hadden dan weer een vriendin en die ging heel vaak naar Bolivia. Daar was ik echt door gefascineerd, door wat daar speelde. En we gingen ook wel naar het Tropenmuseum op mijn verjaardag, want dan wilde ik daar graag heen. Dan kon je in een hutje brood bakken. Nou, dat soort. We hadden een tijdschrift, de Sam Sam. Dat weet ik nog wel. Dat was wel een beetje een deel van mijn leven vroeger. En ik was eigenlijk daar thuis de enige in. We hadden wel een foster parents kindje. Maar dat had ik heel erg. En daar heb ik eigenlijk nooit verder wat mee gedaan. Maar toen ik bij Kessels & Smit dacht ik, nou, ik heb gewoon zin in even wat anders. En toen ben ik een half jaar naar Ghana geweest. Dus toen dacht ik van, nou, nu is dan toch het moment om daar gewoon maar eens wat mee te gaan doen, vrijwilligerswerk. Ik weet nog dat ik me eigenlijk had aangemeld bij VSO. Daar was ik heel ver gekomen om voor 2 jaar dan zeg maar echt aan de slag te gaan. Dus dan had je ergens een baan. En dat zou ik dan in het onderwijs doen. Maar toen kreeg ik een aanbod om in Ethiopië 2 jaar op een middelbare school iets te gaan doen. En ik weet nog dat ik had gewoon ja of nee kunnen zeggen en ik heb toen toch nee gezegd. Omdat ik het veel te groot vond en te eng, denk ik, om nou zo dit 2 jaar te gaan doen. Maar goed, als tussenoplossing dacht ik een half jaar naar Ghana, dat voelde wel goed.
Ja.
Dus dat heb ik gedaan.
En daar was toen een.
Ja, dat was een hele fijne tijd. Ook omdat het is ook een beetje. Ja, het was geen vakantie eigenlijk, maar het voelde wel gewoon even weg van alles wat hier was. En ik heb een kleuterschool opgestart in een dorpje waar helemaal geen elektriciteit was. Ja, dat was echt een bijzondere periode wel. Ik woonde in een hutje, helemaal van leem, bij een gezin. En die man die had 3 vrouwen en dan was ik dus eigenlijk een beetje zo nummer 4. als blanke in zo'n dorpje. En ja, er was eigenlijk niks behalve een voedselprogramma. Dus de kinderen in dat dorpje die kregen eten. Of althans, ze hadden een schuurtje gemaakt en daar stond het eten in. En de vrouwen in het dorp die moesten dan het eten klaarmaken voor de kinderen. Dat was eigenlijk het programma wat er was. En toen dachten... Nou, ik had het niet zelf bedacht hoor, want ik was weer aangesloten bij zo'n vrijwilligersorganisatie. Maar het idee was toen wel van, goh, als die kinderen daar dan toch 2 keer per dag komen eten, dan kunnen ze ook wel naar school. Nou, dat leek mij een heel goed plan om dat op te gaan zetten. Dus dat heb ik daar gedaan, een half jaar.
En wat doe je dan met kleuters daar?
Ja, nou ja, de kleuters waren vooral een beetje bang voor mij. En ik spreek hun taal niet, dus de liedjes van de Pabo kwamen weer van pas. Maar ik heb heel snel mensen uit het dorp gezocht die het leuk vonden om mee te doen. En dat ging vrij makkelijk, want het trok natuurlijk best wel aandacht. Dus er waren een paar, iets van 3 jongens van rond de 17, 18, 19, die er omheen gingen hangen. Waarvan ik dacht van, nou ja, als je dan hier toch bent, dan kan je me wel komen helpen. Dus ik heb hun eigenlijk aan het werk gezet hoor, want ik kon heel weinig.
Ja.
Ik kon wel nou ja, een beetje bedenken van hoe kunnen we nou wat stappen gaan zetten, materiaal ontwikkelen. Ik heb die 3 jongens, die hebben een korte opleiding gevolgd tot leerkracht. En ik heb iemand gevonden die al een ervaren leerkracht was. Nou, dat klinkt allemaal makkelijker dan het was, want ik weet nog dat dat dorpje dat lag echt wel aan een soort modderpad. En om die leerkracht, die ervaren leerkracht erbij te krijgen, moest hij ook een brommertje hebben. Dus dat hebben we wel allemaal moeten organiseren. En het was ook allemaal niet zo betrouwbaar hoor, want als hij het te modderig vond, dan kwam hij niet. Dus dat soort dingen, dat maakte het denk ik vooral interessant. Dat je gewoon merkt dat je met een soort Nederlandse bril daar binnen stapt. En dat dan lijkt het allemaal heel keurig te lopen, maar ja, het ging daar toch echt heel anders dan bij ons. Dus dan dacht ik dat ik dingen voor elkaar had.
Was dat iets... vond je dat heel leuk of vond je het juist heel moeilijk?
Nee, ik vond het allemaal heel leuk. Ik heb eigenlijk het nooit heel moeilijk gevonden. Ik dacht gewoon van, nou ja, alles wat ik hier kan bijdragen, dat is mooi. En ik zag wel dat de kinderen, dat het hun heel goed deed. Al deden ze gewoon maar tikkertje met wat begeleiding. Hè? Maar ze waren bijvoorbeeld ook wel, we hadden de school gebouwd. En ik dacht, nou, dat is wel leuk als hier een beetje leuk uitziet. Dus niet alleen maar van dat bruine leem. Dus ik had met een aantal andere vrijwilligers, hebben we gewoon dat hele schoolgebouw wit geschilderd, met bloemen erop en een naam gegeven. Ja, dat vonden die kinderen fantastisch. Gewoon een plek waar je echt heen kan om iets anders te doen dan je normaal zeg maar zou doen. Hè? Dus met vrij veel kleine dingen kon je eigenlijk al stappen zetten. En daar was ik al tevreden mee hoor.
Ja.
Nou, dus dat idee van een goed draaiende school heb ik misschien in het begin wel even gehad, maar heb ik wel vrij snel laten varen, denk ik.
Mm-hmm.
Ja.
Kun je makkelijk improviseren?
Ja, ja.
Heb je dat altijd gekund of heb je het daar geleerd?
Nee, dat kan ik denk ik wel. Dat heb ik denk ik altijd wel gehad, ja. Ja, wat ik daar heel erg heb geleerd is dat mensen iets anders tegen je zeggen dan zoals het uiteindelijk dan gaat. Dat was in ieder geval daar. Dus het is niet zo dat ik nou wantrouwig ben geworden hoor. Ik heb het gewoon geaccepteerd, zeg maar. Hè. Dus ik weet nog dat er stond dus allemaal eten in dat schuurtje. En ik moest dus ook een beetje die vrouwen een beetje een roostertje maken wanneer iemand dan kwam koken. Maar dan kwam het oogstseizoen en dan had ik wel een leuk roostertje, maar er was echt niemand om te koken. Want al die vrouwen, die gingen naar hun eigen veldje om daar het graan te oogsten. Wat ik natuurlijk helemaal snap. Maar of bijvoorbeeld, Dan kwam ik er 's ochtends en dan was er gewoon een hele zak met eten weg. Ja, weet je, dat was gewoon dan toch een beetje de dynamiek in zo'n dorpje, die ik echt niet kan doorgronden. Of een van de leerkrachten, Salji, die was echt super enthousiast. Een hele leuke jongen, die ging echt voortvarend aan de slag met die kinderen. Maar toen ik daar weg was, toen is hij teruggefloten door het hoofd van het dorp, omdat hij salaris kreeg. En daar was het hoofd van het dorp het gewoon niet mee eens.
Ach.
Nou ja, weet je, dat soort dingen, dan liep het dus terwijl ik erbij was en zodra ik wegging, is het toch allemaal wat moeizamer gegaan. En, ja. En die dynamiek tussen zo'n chief of the village en zo'n jonge leerkracht, ja, dat had ik echt niet voorzien. Hè, dat eigenlijk heel andere cultuur is en heel andere dynamiek. Ik ga er gewoon vanuit van, joh, die jongen vindt het hartstikke leuk, hij heeft het helemaal in de vingers. We geven hem geld om de klus te klaren, want het is een behoorlijke verantwoordelijkheid. En daarmee hebben we het geregeld. Nou ja, dat was dus niet zo.
Heb je later nog wel eens gehoord hoe het met die school gaat?
Ja, ik weet het sinds nu eigenlijk niet meer zo goed. Maar na mij zijn er nog veel vrijwilligers geweest, die dan in datzelfde hutje mochten wonen. En ik ben nog een keer terug geweest, een paar jaar later. En het grappige was dat toen het dorpje elektriciteit had, want er was een fabriek gebouwd aan het einde van het modderpad. En die fabriek leverde natuurlijk heel veel geld op voor het dorp, want al die mannen in dat dorp, die in mijn tijd echt onder de boom zaten te niksen, in mijn beleving, die hadden gewoon werk. Dus dat heeft heel veel goed gedaan en het modderpad was ook een beetje een asfaltpad geworden en er zat een cafeetje aan het begin. Dus dat heeft de school ook gewoon wel goed gedaan. Want dan komt daar ook elektriciteit en dan kunnen ze wel meer doen. Dus ik ga er nu vanuit dat het nog steeds wel is, eigenlijk. Ja, ja. En kijk, zo'n slag wordt voor ervaren leerkrachten, wordt het aantrekkelijker om op zo'n school les te geven dan. Ja, want dan hoef je niet met je brommertje door de blub of door het zachte zand. En dan kun je gewoon heen rijden. Dat zijn toch dingen die dan heel belangrijk zijn daar. Ja.
Ja, kan ik me voorstellen.
Ja.
Van die basisvoorzieningen die hier zo normaal zijn. Ja.
Ja. Ja. Maar goed, die ervaring, want zo kwamen we er inderdaad op, ja. Die ervaring maakte dat ik dacht toen ik terugkwam, ik zou nog wel wat meer willen doen met ontwikkelingssamenwerking, maar dan gewoon vanuit Nederland. Ja. Ja, dus zo ben ik toen op DSO
terug. Had om voor lange tijd naar het buitenland te gaan?
Nee, dat was wel verdwenen daarmee. Dat heb ik nu eigenlijk toch niet meer. Nee. Nee. Nee, ik weet niet. Want dat heb ik dus heel lang wel gehad. Dat ik dacht, dat ga ik doen. Misschien ook wel nu door. Ik ben mijn huidige man ook tegengekomen bij PSO. En die kwam oorspronkelijk uit het buitenland. Hè? Dus die nam wel zo'n enorme wereld mee van. Geboren Zuid-Afrika, Zimbabwe gewoond, gewerkt. Die was eigenlijk net een jaartje terug. Maar goed, toch hebben we het gewoon hier vormgegeven en is het eigenlijk ook wel goed. Ik weet nog wel dat we in het begin samen wel dachten van, goh, naar het buitenland. Maar goed, we hebben een zoon met een hartafwijking en dat bepaalt het allemaal. Dus daarmee is het ook helemaal buiten beeld. Hè, we willen gewoon beste zorg voor je eigen kind. Ja. Dus daarmee is eigenlijk dat stuk voor mij afgesloten en helemaal prima.
Ja.
Ja.
Maar 2 jaar bij PSO?
Ja.
En toen heb je de sprong gewaagd naar dan maar weer zelfstandig doen.
Ja, en ik weet nog heel goed hoe dat ging hoor. Want ik had helemaal niet bedacht dat ik er maar zo kort wilde werken. Maar ik merkte dus wel toen dat medewerkerschap eigenlijk niet zo voor mij in de wieg gelegd was. Ik vond het heel moeilijk om een beetje de taken te doen die dan bij je functie horen. Want ik verzon van alles en dat hoorde daar dan niet bij. En gelukkig had ik dus een leidinggevende die mij wel heel veel ruimte gaf. Want die hadden me ook wel echt gevraagd van een perspectief van buiten. We hebben ook wat beweging nodig. Maar er kwam een nieuwe directeur in die 2 jaar. En in die zin was het heel interessant, want dat had ik eigenlijk dus nog nooit meegemaakt. Hè, wat een invloed een directeur kan hebben op het reilen en zeilen in een organisatie. Ik vond dat wij best wel een sterk team waren. We waren het kenniscentrum en we waren met z'n zessen. En we hadden echt met z'n allen een soort kijk op leren die heel sociaal was, heel erg op kennis delen, netwerken. Dus ik heb er enorm veel geleerd. Maar die tweede directeur, die was daar helemaal niet van. En ik heb denk ik in het begin nog gedacht van, nou ja, hè, maar wij zijn toch gewoon het kenniscentrum. We hebben een goede lijn en we hebben een goed netwerk. We zijn lekker bezig, dus dat loopt gewoon lekker door. Maar dat was helemaal niet zo. Er ontstond wel veel gedoe over wat we deden. Het moest anders. Er kwam echt een soort andere wind in die organisatie die ik gewoon niet meer leuk vond. En ik heb dus toen ook wel gemerkt dat je invloed, in die zin, in ieder geval toen, was mijn invloed beperkter dan ik had gedacht. Ja, dus toen dacht ik, nou, dan is het tijd om te gaan. Ja, als iemand, zeg maar, zo sterk voor mijn gevoel dan, hè, bepaalt waar ik mee bezig ben, daar kan ik niet zo goed tegen, denk ik.
Nee. Ja. En dan? Zeg je gewoon je baan op? Dan stuur je een brief of en dan?
Ja, ik had heel veel geluk hoor. Er waren eigenlijk gelijk twee lijntjes. De ene was dat ik Joitske, hè, de collega van NU Online, nu tegen ben gekomen in die tijd. We werkten alle twee nog, maar we reisden elke dag samen van Den Bosch naar Den Haag. En zij zat een beetje moeilijk met haar werk. En ik ook. En die gesprekken die hielpen wel heel erg om net een beetje dat setje te krijgen van, nou, hè, we kunnen het ook wel zelf. En de andere lijn was dat ik al heel snel een... ik weet alweer hoe het ging. Ik werd gebeld door iemand die graag in het buitenland aan het werk wilde. En die zei van, goh, wil je niet eens met mij praten over hoe jij dat dan gedaan hebt? En dat was in die periode dat ik dacht, ik wil iets anders. Dus ik heb een heel leuk gesprek met haar gehad. Margriet heette ze. Hele goede vriendin nu trouwens. Maar dat is wel grappig dat het is begonnen op het station in Utrecht. In de restauratie. en daar hadden we een heel leuk gesprek. En zij vroeg natuurlijk ook aan mij van, goh, wat zou jij eigenlijk willen? Dus het was een soort wederzijdse verkenning van, hoe gaat onze toekomst eruit zien? Zij was ook onderwijskundige. Dus ik heb haar een beetje geholpen om in het buitenland lijntjes te verkennen. En de volgende dag belde ze mij met van, goh, maar ja, ik heb eigenlijk een hele leuke vraag voor jou bij Rijkswaterstaat. Want daar zoeken ze een interim iemand op de managementleerlijn. Nou ja, en toen dacht ik, nou ja, dan is dit het moment. Hè? Dus ik heb gelijk eigenlijk gedacht van, nou, dan zeg ik het baan op. Dan ga ik dat gewoon doen. Dan heb ik werk voor anderhalve dag in de week. En de rest ga ik gewoon uitzoeken. Ja,
nou, dus, en zo is het toen begonnen. Ja. En je had natuurlijk al de ervaring van Kessels en Smit om het sowieso precies zelf te doen.
Ja. Precies, ja. Dus ik zat er best wel stevig in hoor. Maar het is dan gewoon wel heel fijn dat je eigenlijk gelijk iets hebt om op door te kunnen. Ja.
Ja. En je kunt niet meer terug dus?
Ik denk, een paar jaar geleden heb ik weer eens gesolliciteerd. Dus het is niet helemaal weg, maar dat ging vooral om het idee dat je bijvoorbeeld één dag in de week met een vast team aan het werk bent. Dat lijkt mij toch nog steeds wel heel leuk om voor elkaar te krijgen. Dus er was toen een functie bij de Hogeschool van Rotterdam op het gebied van digitaal leren. Dus ik dacht, nou ja, inhoudelijk sluit het zo mooi aan. En er zaten een paar mensen die mij heel erg inspireerden. Dus ik dacht van, nou, dat lijkt me eigenlijk een heel leuk team om in op te trekken. Dus dat heb ik toen wel gedaan. Ik was een gedeelde eerste... Het was een beetje een raar proces, want het was gedeelde eerste plek. Die anderen die kenden gewoon de onderwijswereld heel goed en dat hadden ze eigenlijk nodig. Dus ik ben het niet geworden.
Jammer.
Maar zo nu en dan... het moet een beetje op mijn pad komen. Dus ik ben er niet naar op zoek. Maar toen kwam dat zo langs en toen dacht ik, hey. Dus het zit hem niet in het werknemerschap, zeg maar meer in op een tijd optrekken met een vaste groep mensen. Want dat vind ik wel heel inspirerend.
En heb je wel eens overwogen om dan je eigen bedrijf te laten groeien met werknemers? Want dan heb je dat ook.
Ja, nou, dat gebeurt dus eigenlijk een beetje nu. Dus als ik nu kijk naar het werk wat ik met Joyce doe vanuit NU Online, dan krijgen we zoveel vragen dat we het niet meer samen kunnen. En we hebben denk ik toch ook wel in de afgelopen tijd ons netwerk wel sterker gemaakt. Dus ik denk 2 jaar geleden ongeveer hebben we wel heel expliciete stappen gezet. Hè? Mensen uitgenodigd van, goh, kunnen we niet met elkaar een netwerk zijn? En dat is eigenlijk niet goed gelukt. Nou, of wat, ja, wat is dan niet goed gelukt? Sindsdien werk ik wel veel meer samen in opdrachten. Dus ik heb begin 2019 me voorgenomen om bijna geen opdracht meer zelf te doen. Dus altijd met iemand samen te werken. Dus ik heb eigenlijk dat netwerk wel om me heen. En nu moeten we wel. En dan merk ik dat het heel leuk is om mensen uit te nodigen die je heel erg in je netwerk hebt zitten, maar waar je nog nooit mee hebt samengewerkt. En ja, die kansen doen zich nu gewoon heel mooi voor. Ja. Dus,
maar dan ja, als dus, netwerk, niet hè, dus als gelijkwaardige zelfstandige partners. In
dat, ja, precies. Ja. Ik merk dat ik toch wel op die lijn vooral zit. En wat minder echt en nu online uitbreiden als een groter bedrijf.
Zijn er nog dingen waarvan jij denkt van, hey, die zijn nog eigenlijk best wel belangrijk als het gaat om professional zijn of nou ja, je vak uitoefenen of gekke dingen die je tegen bent gekomen in je carrière?
Nou ja, misschien toch nog een beetje aanhakend op dat ik het dan wel leuk vind om een beetje die boeken te lezen die dan erbuiten omgaan. Het hoeft niet per se over boeken te gaan. Ik denk dat bij, zeg maar, als professional dat het heel leuk is om af en toe een beetje de waarorde op te zoeken. Ik ben een tijdje geleden was ik iemand tegengekomen die Peter Ross, die heeft een boek geschreven over waarorde. En eigenlijk de titel alleen al sprak me enorm aan. Omdat ik denk, nou ja, misschien komt het ook wel doordat ik van die lijstjes ben. Maar af en toe heb ik ook wel zin om eventjes, zeg maar, buiten die lijstjes om iets te doen. Dus toen hebben we met hem een webinar georganiseerd. En dat was heel leuk. Want dan leer ik hem ook natuurlijk kennen. Hij doet dan wel het webinar, maar je trekt ook een beetje samen op. En ik denk wel dat dat voor mij er heel erg bij hoort. Dat ik gewoon af en toe iets creëer waardoor je iets doet wat niet in de normale lijn ligt. Hè, dus volgens mij kennen wij elkaar ook een beetje uit die tijd dat we zo een beetje zoekende waren en dachten, we gooien gewoon balletjes op. Hè? En we zien wel wat er dan gebeurt, toch? Ik weet nog heel goed dat we van die sessies hadden. Ik weet niet, het heette volgens mij omgaan met social media of zo.
Ja, zoiets, ja.
Zoiets. En dan was met Simon Koolwijk erbij. Die had al allerlei leuke frutseltjes voor op de tafels. Maar ja. Nou, ik weet niet, dat soort, dat je dat gewoon aangaat met elkaar en gaat ontdekken, daar hou ik heel erg van. En dat levert echt altijd weer wat op. Ik kan nooit zo heel goed per se benoemen wat het dan is. Maar ja, die tijd was natuurlijk ook belangrijk, hè, voor je professionaliteit. Om uit te vinden wat wil je nou en wat werkt en wat vind je leuk. En, ja, dus dat zou ik eigenlijk iedereen altijd wel willen aanraden. Om gewoon één dingetje in je werk erbij te hebben waarvan je nog niet goed weet waar het eindigt of zo, maar wat je gewoon leuk vindt om uit te zoeken of eens in te stappen.
Waar droom je nog van?
Ik denk dat ik af en toe wel droom van iets rustiger hebben. Dus iets meer balans toch wel tussen andere dingen die ook leuk zijn om te doen en werk. Ja, dus daar kan ik wel van dromen. Het is een beetje een korte termijn droom. Lijkt me fijn als dat gewoon in 2021 een beetje weer gaat lukken. Heb ik ook zelf in de hand. En een werkdroom die ik nog wel heb is, Joyce en ik zijn met 3 andere collega's bezig met nomadisch werken. En dan hebben we een traject gestart 3/4 jaar geleden. Net voor de coronatijd, dus het is jammer, want het heeft niet veel goed gedaan aan het traject. Maar het is best wel een zoektraject. En dat wisten we van tevoren. Dat we nog niet goed wisten hoe het nou zou uitpakken. Maar mijn droom is wel dat we daar mooie stappen nog op gaan zetten. Dus dat zou ik wel heel leuk vinden. Dat we echt in organisaties met dat gedachtegoed van nomadisch werken heel goed kunnen gaan ondersteunen.
En wat houdt dat in?
Ja, dat we mensen helpen om wat meer naar buiten te kijken en te leren van ervaringen van andere organisaties. Dat je die een beetje oppikt uit de hele online wereld die om ons heen is. Ik kom toch nog wel veel mensen tegen die heel erg intern gericht zijn en het best lastig vinden om dan een beetje naar buiten te kijken of zichzelf ook kwetsbaar op te stellen naar buiten toe. Hè? Want ergens gaat het dan over netwerk en hoe maak je dan een relatie met iemand die ergens anders werkt, maar wel een beetje hetzelfde werk doet of interessant is voor jou. Daar zou ik wel, dat gun ik mensen wel, om die lijntjes ook te hebben. Ja.
Interessant. Ik vind het ook zo grappig dat je eigenlijk dan je droom ook best wel dichtbij legt in de tijd.
Oh ja. Ja. Ja, niet een droom voor over 10 jaar.
Nee, kijk jij überhaupt wel eens zo ver vooruit?
Nee, misschien ook niet. Nee. Nou, gisteren moest ik aan mijn pensioen. Ik heb een boekhouder en die vindt dat ik iets met mijn pensioen moet doen. Daar heeft hij heel erg gelijk in. Dus toen moest je van die schemaatjes invullen bij een bank. En toen moest ik ineens 20 jaar vooruit gaan denken. Want eigenlijk werk ik nog 20 jaar. Zo heel af en toe denk ik van, goh, zou ik dit werk over nog 20 jaar doen? Dan zie ik mezelf wel staan in een leuk bloemenwinkeltje met allemaal vrolijke mensen om je heen en ik verkoop gewoon bloemen. maar dat is niet echt een droom eigenlijk. Nee, dus ik denk dat ik dat toch wel van de wat kortere fase ben, ja. Ja, ook omdat ik denk, ja, je kan ook. Misschien heb ik dat wel geleerd door mijn zoon met een hartafwijking. Dat je gewoon. Je kan natuurlijk wel bedenken hoe je het allemaal zou willen. Maar er zijn zoveel factoren die daar weer van invloed kunnen zijn. En die veel belangrijker zijn dan dat. Dat zou wel een beetje daarmee te maken kunnen hebben. Dat ik denk, ik ben blij met hoe het nu hier gaat. En hoe het er over 5 jaar uitziet. Weet ik eigenlijk ook niet zo goed. Ja,
ja, want Quinn is geboren met een
verkeerde hartafwijking.
Ja, ze was echt levensbedreigend.
Ja. Ja. Ja, precies. En dat is eigenlijk nog steeds, loopt dat met ons mee. Dus het is niet opgelost. Hè? Dus, en dat, het feit dat het met je meeloopt, dat houdt mij in ieder geval, ja, een deel ervan van gaat daarover. En heeft invloed op ook je dromen, denk ik wel. Hè? Net zoals ik in het begin zei, van zo'n droom van naar het buitenland gaan hebben we ooit wel gehad. Ik vind het niet erg dat we die droom niet meer hebben. Maar ik merk wel misschien door hem dat ik denk, de droom is denk ik vooral dat we met elkaar gezond kunnen blijven. En dat we, ja, dat ik toch mijn kinderen, ja, en dan merk ik, zeg maar, mijn dochter is, gezondheidswijs helemaal niks mis. Die loopt gewoon lekker door. En met Quinn hebben we zorgen en heeft hij ook zorgen over zijn eigen toekomst. Dus ik denk dat ik dan daar meer mee bezig ben. Dat ik het belangrijk vind dat hij lekker stevig in zijn schoenen staat en vertrouwen heeft in de toekomst. En dat hij de dingen kan doen die hij heel graag wil doen. Dan dat ik dan mijn dromen voorop stel.
Heeft de geboorte van je zoon ook heel veel invloed gehad op de keuzes die je maakt in je werk?
Ja, dat denk ik niet eigenlijk. Er is niet, in die zin niet zo heel veel veranderd. Soms denk ik wel, zeker nu ik hem zie worstelen, dan denk ik, dan zou ik wel wat meer tijd voor willen hebben voor hem. Maar ja, het zit ook niet zo per se in zo'n middag vrij zijn dan, snap je? Dus het gaat eigenlijk om een ander soort aandacht. En misschien dat ik wel de zorgsector, ik doe heel veel werk in de zorg. Ik merk wel dat ik dat een sector vind die wel goed bij mij past ook. En dat zou wel een beetje daardoor kunnen komen. Dus ik heb een traject gedaan met verpleegkundigen in een ziekenhuis. En ik merkte dat ik ook door mijn ervaring wel een goede gesprekspartner voor ze was. En dat ik ook hun kant wel snap. Dus misschien dat dat wel invloed heeft. Dat ik toch een beetje die hoek ook wel opzoek, omdat ik er wel gewoon ook feeling mee heb. We hebben behoorlijk wat tijd in een ziekenhuis doorgebracht, dus...
Ja. En ja. Je hebt natuurlijk, je zei aan het begin van het gesprek al, dat je oorspronkelijk wel overwogen hebt verpleegkunde ook te doen. Dus...
Ja, dus ergens zit het ook wel in me, die lijn eigenlijk. Hè? Dus ik keek gisteren naar zo'n programma over Kijk op de Toekomst, heet dat. En dat ging over orgaandonatie en wat we daar allemaal tegenwoordig wel niet in kunnen. En als ik dat zie, denk ik, goh ja. Mijn kinderen vragen wel eens, hè, als je opnieuw mag kiezen wat je wil worden, wat zou je dan worden? En dan denk ik daar niet zo aan, want het is natuurlijk niet echt iets wat je nou zomaar... Maar toen ik er naar keek, dacht ik weer... Goh, ja, nou, die kant had ik ook opgekund. Ik weet niet of jij dat wel eens hebt, dat je denkt van als ik nou toen rechtsaf was gegaan.
Heel vaak.
Hè, toch? Dat is wel interessant eigenlijk. Hè? Ja. Heel veel momenten heb je helemaal niet zo bewust gekozen.
Ja, of vanuit onkunde of weinig kennis van het andere of zo.
Ja, en als je ouder wordt, dan zijn er toch... Je kan wel zeggen, eigenlijk alles wat je wil, kan je wel... Dat zeg ik ook tegen mijn kinderen. Maar op een gegeven moment zijn er ook wel wegen die liggen achter je. Voor mijn gevoel. Hè? Wat ik helemaal niet erg vind, maar dat is volgens mij wel zo. Ja. Maar als ik dan weer naar zo'n programma kijk, dus iets met de zorg heb ik eigenlijk wel. Ja.
Maar dus help je nu mensen in de zorg beter te zorgen?
Precies. Ja, en hun kennis te delen. En Ja.
Nou, dat is toch eigenlijk ook prima.
Ja, ik ben er heel tevreden over. Ja. Maar goed, af en toe dan denk ik, oh ja, al die klusjes die er nog liggen. Of, snap je? Ja, dat hebben we natuurlijk allemaal. Dus een bepaald deel van je werk is toch niet hetgene waar je nou heel warm van wordt. En als die een beetje veel zijn, dan denk ik aan die bloemenwinkel of aan...
Of toch voor de klas.
Toch voor de klas, zoiets. Ja.
Nog een doosje knutselen.
Ja.
En zo heb ik dus weer een nieuwe aflevering van deze podcast in elkaar geknutseld. Vergeet vooral niet te abonneren op Ervaring Geen Bezwaar. Dan zie je vanzelf wanneer er weer een nieuwe aflevering is. Tot de volgende!